Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag hoopt om 4:00, let u op het gewijzigde tijdstip, voor u voor te gaan dominee J. Koppelaar uit Appenbroek. Woensdag 15 mei is er de Bijbelavond. De heer Heijboer zal spreken over bijbelverklarende prediking. De avond begint om 8:00. Dus niet zoals de eerdere bijbelavonden om 7:30. Allen heel hartelijk welkom. Zondag 19 mei, eerste Pinksterdag, hoopt voor u voor te gaan om 10:00 uw eigen predikant, dominee Van der Brink. En 's middags om 4:00, weer als gewijzigde tijdstip, kandidaat Kroneman. Op maandag 20 mei, tweede Pinksterdag, hopen de volgende personen in ons midden openbare geloofbelijdenis af te leggen. Hendrika Broeren, Lekdijk 7, Ammerstol. Maria Anne Burggraaf, Graaf Jan van Nassaustraat 15D in Rotterdam. Cornelis Jonathan Burggraaf, ook Graaf Jan van Nassaustraat 15D te Rotterdam. Jan van Duin, Rodenrijsestraat 87B te Rotterdam. Esther Kalkman, Atlanta 32, Kapel aan de IJssel. Elisabeth Hendrina Kasbergen, Merolaan 308, Kapel aan de IJssel. Esther Kasbergen, Merolaan 308, Kapel aan de IJssel. Victor Samuel van der Meer, Berkelselaan 96B in Rotterdam. Hendrik Cornelis Roelof Otterspeer, Merelopen 116, Kapel aan de IJssel. Antonia Pieternella Oudenaarde, Slinge 664 in Rotterdam. Ali Adriana Tuitel, Sogerstraat 135 in Rotterdam. En Aaldert Zwichelaar, Polder Meesterhof 22 in Krimpen aan de IJssel. Deze dienst zal beginnen om 10:00. Voor de geplande schoonmaakactie aanstaande zaterdag in de kerk wordt er nog gezocht naar meer vrijwilligers. U kunt zich melden bij mevrouw Roosendaal. Zie daarvoor ook de laatste nieuwsbrief. De schoonmaakcommissie verzoekt u aan het einde van de middagdienst de diverse bijbels, psalmboeken, aantekenschriften en kussens mee naar huis te nemen. Voor alle data geldt Deo Volente. Tot zover de mededelingen. We zullen onze eredienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten onze eredienst voort. En we doen dat om met elkaar te gaan zingen, en wel uit Psalm 24. Psalm 24, de versen 4 en 5. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moogt rijden. En wat er verder volgt uit de versen 4 en 5 van Psalm 24. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. En wat er verder volgt uit de Psalm 119, en daarvan het achtste vers, wat we zingen na het lezen van de heilige wet des Heren, doen we nu en stellen wij ons voor de spiegel en onder de belofte van de heilige wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20, en in ieder luistert met eerbied en ontzag. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De eis van de wet van God heeft hier Jezus Christus zijn gemeente in een hoofdsom geleerd, in Matthäus 22, vers 37 tot en met vers 40. En daar heeft hij dit gezegd: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament en wel in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En vanmorgen het 12e hoofdstuk. Dus als schriftlezing Openbaring 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep barensnood hebben en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren van de hemel, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid. Opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de hele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager, onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, weten dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, dan heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugels, eens grote arends, omdat zij zal vliegen in de woestijn in haar plaats al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, omdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Tot zover de schriftlezing. We zullen de Heer om een zegen vragen over deze zijn dienst. Heren in de hemel, weer mogen we als gemeente samenkomen. Samenkomen omdat u uw woord weer uit doet gaan. Weer wilt u uw woord laten verkondigen. Uw woord wat laat zien wie wij zijn. Uw woord die ook laat zien wie u bent. Uw woord tekent ons als zondaren in de meest donkere kleuren van ons doodsbestaan. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Allen missen wij uw heerlijkheid. Dat is de realiteit van het leven. Zo zijn wij, van nature geboren, levend in zonde, onder zonde. Maar aan de andere kant komt u in uw woord ook tot ons en openbaart u welk heilswerk u gedaan heeft. Dat u uw zoon gegeven heeft, Jezus Christus. En de afgelopen week mochten we het herdenken. Hemelvaart. Dat de Zoon van God naar de hemel is gegaan. En dat zijn leerlingen starend hebben gezien naar de hemel. Kijkend hoe hun meester, de Messias, steeds kleiner en kleiner werd. Totdat een wolk hem wegnam van voor hun ogen. Wat staart gij naar de hemel? Hij is daar. Hij is opgenomen. En Heere, wat een wonder dat u die heilsweg uitgedacht heeft en dat uw Zoon nou in de hemel is. En vanmorgen willen we nadenken over een gedeelte vanuit uw woord, wat iets zegt over hemelvaart, wat er na hemelvaart in de hemel heeft plaatsgevonden. Zoals Johannes dat heeft gezien in een aangrijpend visioen. Een gedeelte aangrijpen, maar ook een gedeelte tot geweldige troost. Want hij is daar en niets loopt hem meer uit de hand. Wat er ook gebeurt in het leven, als we op deze Jezus vertrouwen, als we opzien naar de hemel, is de uitkomst zeker en gewis. Hij laat nooit varen wat zijn goddelijke hand is begonnen. Zo wel in het persoonlijke leven niet. Zoals ook in de wereldgeschiedenis niet. Hij zal heersen als koning. Hij is de koning der koningen. Heer, dat we vanmorgen mogen horen tot onze persoonlijke troost. Dat we in ons hart mogen weten door de overtuiging van de Heilige Geest. Dat we deel hebben aan deze koning. Aan de gekruisigde Heer Jezus Christus. Was de apostel Paulus hem ook verkondigd heeft. Ik heb onder u niets willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want daar gaat het in het leven om, hem te kennen. Of we nou jong zijn, middelbare leeftijd of oud zijn, het maakt niet uit. Hier draait het om. Hebben we door het geloof deel aan deze Jezus. Wilt u ook zijn, heren? En dan dragen we aan u op, onze broeder dominee Pronk, die zoveel jaren hier gestaan heeft. Hem wacht weer een zware operatie op 21 mei. Wilt u hem ondersteunen zonder eeuwige armen? Tot op heden heeft u hem willen dragen, bewaren en sparen. Wees hem ook dan, tijdens die operatie, nabij. Maar ook de weken daarna. Heere, gedenk hem, zijn vrouw en zijn kinderen. Wilt u hem goed en nabij zijn? Alles geven wat hij nodig heeft. Maar bovenal, heren, vertrouwen op dat levende woord. Dat levende woord wat hij zo vele malen verkondigd heeft in het midden van de gemeente. Wilt u ook zijn, heren, met de andere zieken? En dan denken we ook aan mevrouw Huisman. In het ziekenhuis geweest. Twee stents geplaatst en ze mag alweer thuis zijn, heren, dat is de reden tot dankbaarheid. Wees ook haar nabij. U kent ook haar omstandigheden. U kent ook de vragen van haar hart, haar worstelingen. Gedenk haar. Maar wilt u ook komen, heren, met het licht van de Heilige Geest? Om haar hart te verlichten, om als ze een oog des geloofs mag krijgen, om te zien op Jezus Christus en hem alleen. Gedenk ook de andere zieke heren. U kent ze bij name. U wilt u ze ondersteunen. Met al de vragen en de moeite en de zorgen die er zijn. Gedenk gij ook. Zij die het moeilijk hebben in die zin. Misschien dreigen werkeloos te worden. We leven in een tijd van crisis. En wordt het werk minder en minder. En het gaat meer en meer gevoeld worden. Wees ook hen, heren, nabij, ondersteun ze. Wilt u ook werkgevers, werknemers gedenken hier in de beslissingen die dan genomen moeten worden? Ondersteun ze van onder eeuwige armen. Maar ook, Heer, dat de christelijke gemeente haar taak mag verstaan. Om ook staande rondom die mensen te zijn. Met alles wat in het vermogen ligt. We denken ook aan het onderwijs en personeel. De vrijheid van onderwijs, Heer, dat is een groot goed. En toch dreigt het meer en meer naar de kanten, de randen van de samenleving gedrongen te worden. Dat we van overheidswegen allerlei beperkingen opgelegd krijgen. Heer, dat we dan ook staande mogen blijven. Tegen al die vragen die ons als christenen dan gaan belagen. Om uw woord te volgen. Uw woord, wat de enige richting in ons leven moet zijn. En dat we uw woord daarom ook navolgen. Wilt u ook zijn, Heer, met de kerk in vervolging en verdrukking. Wereldwijd. Wat heeft de kerk te lijden? Wat wordt de kerk vervolgd? Wat heeft ze het moeilijk? Mogen wij nog in relatieve vrijheid en rust samenkomen? Gedenk uw kerk, ondersteun haar. Zo ook het werk van de zending. Zij die uitgezonden zijn om uw woord te verkondigen, wilt u ook hen gedenken, opdat ze in alle getrouwheid het woord, het evangeliewoord van Jezus Christus mogen verkondigen, tot de eer en de verheerlijking van zijn grote, driemaal heilige naam. Ook uw volk Israël, de beminde om der vaderen wil. Vervul de rijke belofte in uw woord staan, Heren, dat gans Israël zal zalig worden. Dat zij die eerste Messias verworpen hebben, hem nu mogen erkennen als hun Heren en Heiland. Wilt u zo werken, Heren? De wereldgeschiedenis loopt u niet uit de hand. Ook is het voor ons vaak duister en ondoorgrondelijk, maar één ding staat vast. U bent de overwinnaar. En u komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En er zal eenmaal uw koninkrijk, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gevestigd worden. En is de grote vraag voor ons, zullen wij in dat koninkrijk ook zijn? En dat kan, als we in u geloofd hebben. Heren, wilt u dat werken? Wilt u de prediking daarvoor elke keer weer dienstbaar stellen? Dat we mogen erkennen en belijden dat uw woord ons levend maakt. Dat uw woord het is die zondaren verslaat en die aanwijst dat het gaat om Jezus Christus. Wilt u zo ook vanmorgen met ons zijn? In het spreken, in het luisteren. Bedouw ons met uw Heilige Geest dat hetgeen wat we thuis overdacht hebben in alle helderheid in het midden van de gemeente mogen neerleggen. Wilt u met uw Geest aanwezig zijn in de harten, om dat hart te openen. Dat hart van ons wat zo hard kan zijn en waar de woorden zo op af kunnen ketsen. Open het, Heere, geef hem wel toebereide aarde, dat het is tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot de eer en tot de verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Wilt u ook zijn met de Broeders Kerkraad, met dominee van de Brink, met zijn gezin? Wilt u ze ondersteunen in de werkzaamheden in het midden van de gemeente? Stel hen tot een rijke zegen. Wij vragen dit om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen en we doen dat op Psalm 96, de versen 6, 8 en 9. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zijn majesteit verspreidt. En het achtste vers, dat zich de hemelen verblijden, verheugt zij daad aan alle zijden, verheugt de volheid van de zee, het veld springt op met al haar vee. Het zesde, het achtste en het negende vers van Psalm 96. Maar er zal gecollecteerd worden. En de eerste collecte is voor de stichting in de Rechte Straat. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor de onderhoud van de kerk. We gaan met elkaar zingen. 96, 6, 8 en 9. De teksten voor de prediking van vanmorgen vindt u in Openbaring 12. En ik lees met u de versen 10 en 12. Dus de versen 10 en 12. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager, onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En dan het 12e vers. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont, wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Als thema heb ik boven de prediking geschreven: een grote stem in de hemel. En die stem die spreekt ons van een drietal gedachten. In de eerste plaats strijd in de hemel. In de tweede plaats vreugde in de hemel. En in de derde plaats smart op de aarde. Dus als thema, naar aanleiding van Openbaring 12, de versen 10 en 12. Een grote stem in de hemel. Een stem die spreekt van strijd in de hemel, vreugde in de hemel en smart op de aarde. Staande tussen zijn leerlingen is Christus opgenomen naar de hemel. Zowel Handelingen van de Apostelen, het eerste hoofdstuk, als het evangelie naar de beschrijving van Lucas, en dat is niet verwonderlijk, want het zijn beide dezelfde schrijvers, beschrijven hoe Christus is weggegaan. 40 dagen lang hebben zijn leerlingen na de opstanding nog onderwijs gekregen tot de hemelvaart. En in het onderwijs heeft hij een onderwijs gegeven met betrekking tot het koninkrijk der hemelen. En hij heeft hen gegeven de belofte van de Vader. De belofte die niet lang na deze dagen, zoals de Heer Jezus zegt, zal komen. En de belofte van de Vader is de komst van de Heilige Geest, de uitstorting. En tenslotte, als Christus dit alles gezegd heeft, en als hij dit gezegd had, zegt vers 9 van Handelingen 1, is Christus opgevaren naar de hemel. En terwijl hij opgenomen werd, zegt Lucas in zijn evangelie, spreidde hij zijn handen, zijn armen en zegende hen. Welke zegen? Nou ja, dat weten we niet, want dat schrijft Lucas er niet bij. Maar zou het nou zo vreemd zijn, al zouden wij denken aan die zegen die nou elke priester aan het einde van de tempel en de offerdienst op het samengestroomde volk heeft gelegd? En wat zegende de priester dan? Nou, de zegen die u ook regelmatig meekrijgt. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Een zegen die die leerlingen zo nodig zouden hebben. Want voor hen, en niet alleen voor deze leerlingen, maar ook alle die na hen zouden komen, zullen er zware tijden aan gaan breken. Vervolging en verdrukking zullen vele keren hun deel zijn. En gemeente, ik weet natuurlijk niet in hoeverre u op de hoogte bent met de kerkgeschiedenis. Maar als u daar iets van weet en daar een beetje mee op de hoogte bent, hoe kunnen we dan de kerkgeschiedenis ook niet tekenen als een geschiedenis van het lijden van de kerk? Christenen die moeten lijden in het verleden, in het heden, de dag van vandaag toe, in andere landen, waar ze vervolgd worden, en dat alleen omdat ze de naam van Jezus Christus belijden. Christus gaat zegenend naar de hemel. Maar wat er in de hemel gebeurt, dat weten zijn leerlingen op aarde niet. In de hemel zal bij de binnenkomst van Christus een strijd ontbranden. Openbaring 12 ligt daar een tipje, een tipje van de sluier van op. Laat ons daar iets van zien. Omdat het nieuwtestamentische gemeenten het zullen weten. Er heeft een strijd ook in de hemel plaatsgevonden. Een geestelijke strijd die ook hier op aarde plaatsvindt. Zoals de apostel Paulus ook de christelijke gemeente voor heeft gehouden. Wij hebben niet te worstelen te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En Johannes zit hier in hoofdstuk 12 in een visioen twee tekenen. En hij ziet ze in de hemel. Johannes, zoals u uit Johannes 1 uit Openbaring 1 weet, was in de geest op de dag des Heren. En in de geest ontvangt hij die visioenen. Dat wil zeggen, hij heeft dingen gezien in een geestelijke wereld. Dingen die zich aan het fysieke, aan ons werkelijke oog onttrekken, maar in een visioen heeft Johannes ze gezien. Hij ziet als het ware met geestelijke ogen en hij hoort met geestelijke oren. En zo in die toestand, een soort visionaire toestand, ziet Johannes daar die twee tekenen in de hemel geschieden. Het teken van de vrouw en het teken van de draak. Een vrouw die zwanger is en bekleed met zon, maan en sterren. En vervolgens ziet hij die grote rode draak. En hij ziet dat verwoestende karakter van die grote rode draak. Want die draak heeft maar één ding op het oog. En dat is de vernietiging van het kind wat de vrouw op punt staat om te baren. Wie is die grote rode draak? Nou ja, het zal u niet verbazen, de Satan. Verderop in hetzelfde hoofdstuk wordt hij de oude draak genoemd. Wie is dat kind? Het zal u niet verbazen, de Heer Jezus Christus. Door alle tijden heen heeft de Satan geprobeerd hem te verslinden. Ik denk aan de jongetjes van de Israëlieten. Die in Egypte gedood moesten worden. Ik denk aan het geweldige vredeplan van Haman bij koningin Esther. Om alle Israëlieten in één klap te doden. Maar al die pogingen zijn mislukt. Het kind wordt geboren. En als het kind geboren is, dan denk ik aan Herodes. Die al die kinderen in Bethlehem liet doden. Met als één doel. De Messias. De Heer Jezus Christus moet omgebracht worden. Maar het kind groeit op. En het blijft leven. Terwijl de Satan bezig is om dat kind ten val te brengen. En te verwoesten en te vernietigen. Door hem ook alle goeds van deze wereld aan te bieden. Door hem te verzoeken op de tinnen van de tempel. Als dat kind maar wil buigen voor die grote rode draak. Want dan heeft hij gewonnen. Dan is hij koning in de hemel en op de aarde. Ik denk aan het lijden van dit kind. In die uren van diepe, dikke duisternis. Waar hij hing aan dat kruis. En het uitriep, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Waar al de angsten van de hel en de machten van het kwaad op hem zijn neergedaald. Maar dit kind zal niet ten onder gaan. Want zoals Johannes in het visioen ook ziet, het kind wordt weggehaald, weggerukt bij die vrouw. Openbaring laat zien dat er achter het werk van Christus op aarde ook een geweldige geestelijke strijd zit. Want Michaël en zijn engelen gaan strijden tegen die grote draak, de Satan. Ja, hoe die strijd precies verlopen is, dat vermeldt de schrift ons niet. Maar we weten wel, bij de komst van Christus in de hemel, toen hij weggerukt werd bij die vrouw en geplaatst werd voor de troon, toen ontbrandde de strijd in de hemel. Maar als hij Christus binnenkomt, gemeente, is ervoor de aanklager van onze broederen geen plaats meer. Want het werk van Christus is juist om het werk van de Satan te verbreken. Bij de komst van Christus in de hemel wordt de Satan uitgezet. Misschien is inmiddels al de vraag bij u opgekomen. Hoe kan dat nu? De Satan in de hemel? In de eerste plaats moeten we bedenken dat we naast onze lichamelijke wereld ook een geestelijke wereld kennen en hebben. Een wereld waar wij als mensen niet zoveel van weten. Een wereld van engelen, van gedienstige geesten, de wereld van de duivel, de wereld van waar God als geest is. En in het Oude Testament kunnen we op verschillende plaatsen lezen dat de Satan toegang heeft tot de hemel. Dan denk ik aan Job. Dat de Satan daar bij God is en Job als het ware aanklaagt. Ja, geen wonder dat Job u dient, God. U bevoordeelt hem. Maar als ik hem ga verzoeken, dan... Ik denk ook aan een van de nachtgezichten van Zacharia. Waar de Satan Jozua, de hoge priester, beschuldigt. Zeker in het Oude Testament lezen we verschillende plaatsen in de schrift. Dat de Satan toegang heeft tot de hemel en in de hemel. Maar hier in deze strijd die hier plaatsvindt in de hemelse gewesten, valt de doek voor de Satan. Hij leidt hier een geweldige nederlaag. Ik heb het al gezegd, we lezen niets over het verloop van de strijd, maar we lezen wel over de afloop van deze strijd. Het is een strijd tussen geesten geweest. De Satan en zijn engelen, zijn dienstknechten, worden vanuit de hemel op de aarde geworpen. Voor hem en zijn volgelingen, zijn trawanten, is geen plaats meer in de hemel. De aartsengel Michael, wie is als God, en zijn legioenen van engelen strijden tegen de Satan en zijn gevallen engelen. Michael, de overste engel, die begint met die strijd in de hemel. Want het is niet zomaar een strijd, het is een strijd die ook plaats moet vinden. Ja, maar is God dan niet vanaf het allereerste begin de Almachtige geweest? Zeker wel. Maar juist in deze strijd, gemeente, wordt het nog eens bevestigd. En laat God het ook aan Johannes zien, tot troost van de gemeente, tot troost van de kerk. Wat er ook gebeurt, kerk, wat er ook gebeurt, gemeente, wees niet mismoedig. Want mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alles is in mijn hand. Niets zal uit mijn handen gaan en zal uit mij uit de hand lopen. In het leven van Christus heeft de Satan er alles aan gedaan om hem te overwinnen. Om de overwinning op de gezegende borg en middelaar te behalen. Elke keer weer die poging om Christus te laten struikelen. Hoe is hij niet nedergedaald in de... En heeft hij niet de helse en de diepste angst en pijnen geleden. Aangevallen door hem om hem te laten struikelen. Maar uiteindelijk de Satan en zijn engelen verliezen deze strijd. Ze hebben niet vermocht. Ze zijn niet sterk genoeg om deze strijd te overwinnen. Hij heeft de strijd verloren. En zijn plaats wordt niet meer in de hemel gevonden. En dat geeft vreugde in de hemel, onze tweede gedachte. Deze nederlaag van de Satan en zijn gevolg geeft blijdschap, vreugde in de hemelen voor zijn inwoners. Want deze grote verleider en aanklager wordt daar niet meer gevonden. Johannes hoort dan ook die luide en die krachtige stem. Een stem die de overwinning in de hemel bekend maakt. Een stem, waarschijnlijk van de engelen, die hem overwonnen hebben. Een loflied in de hemel. Waarom, gemeente? Het kwaad en de Satan zijn weg uit de hemel. Ze kunnen er niet meer komen. Zijn activiteiten als aanklager stoppen ermee. Het kan niet meer. Het koninkrijk van God is in de hemel nu definitief gevestigd. God is koning en heeft ook aan Johannes laten zien in zijn visioenen dat hij de Almachtige is, tot troost van zijn kerk en van zijn gemeente. Want door hem, door deze Jezus, is de zaligheid bewerkt en in hem is ze vast en onwankelbaar. De verlossing is in hem gegarandeerd. Als de troost toch van hemel vaart. Dat hij daar is in de hemel en u zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Waar hij bidt voor degenen die in hem geloven. Waar hij voor zijn vader als het ware staat. En waar hij zijn hand allemaal laat zien. Ze zijn in mijn hand allemaal gegraveerd. En ze zullen er nooit meer uitvallen. Wat een zekerheid, gemeente. Vertrouwend op de belofte van God. Dat hij dat gedaan heeft. Het koninkrijk van God is geworden van God. En van zijn Christus. Door God en door zijn gezalfde is het gevestigd. Christus heeft het gezegd. Mij is gegeven al die macht. In de hemel en op de aarde. En ook hier in het 10e vers van Openbaring 12. Zegt de stem dat het koninkrijk van God is gekomen. Door de macht van Christus. Het is door hem, uit hem en tot hem. En alleen door hem. En waar Christus koning is, gemeente, daar kan de Satan geen koning meer zijn. Ondanks dat Satan en zijn engelen uit de hemel zijn geworpen door Michal en zijn engelen, noemt de schrift hem wel groot. Een grote draak, groot in macht. Dat wil zeggen, de overwinning die behaald is ook een grote overwinning. Het wil zeggen, hij is een machtige tegenstander geweest. Met kracht en met macht is hij uit de hemel verdreven. De schrift spreekt er ook van, hij is geworpen. De Heer Jezus heeft het tegen zijn leerling al voorzegd. Dan zegt hij het, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. De Satan, die oude slang, gemeente. Nou, dat wil helemaal niet zeggen, oude slang, dat hij oud en versleten is, hoor. Nee, hij is springlevend tot de laatste dag toe. Maar oude slang wil zeggen dat hij is van oude tijden. Hij heeft een lange geschiedenis achter de rug. Johannes bedoelt hier de slang uit Genesis 3 al. De slang in het paradijs die de mensheid heeft verleid tot heeft tot de zonde. Die de mensheid heeft verleid tot ongehoorzaamheid, tot opstand tegen God. De slang die de hele mensheid in haar verlorenheid heeft geworpen, wordt nu zelf uit de hemel geworpen. De Satan heeft de mens in haar verlorenheid geworpen en door eigen kracht kan de mens er niet meer uitkomen. Zo diep is die zondeval waarin wij als mensen liggen en waarin wij verkeren. Maar nu, de koning van de kerk werpt de Satan uit de hemel en hij kan daar nooit meer in terugkomen. Voor eeuwig is het lot voor hem beslist. Zo diep is zijn val. Daarom is de overwinning in de hemel ook zo groot, gemeente. Omdat er nu door Christus een weg gekomen is, waardoor juist verloren zondaren, die een oor gegeven hebben aan de Satan, dat er nu door deze Christus verlossing is gekomen. Door het geloof in hem is er eeuwige redding. Nooit zal de Satan meer in de hemel zijn. Zij die in hem geloven zullen ook nooit meer met hem geconfronteerd worden. Hij is weg voor eeuwig, weg uit de hemel. Maar ondanks die grote overwinning in de hemel en die blijdschap, die vreugde, blijft de macht van de Satan wel groot. Daarom, gemeente, jongens en meisjes, onderschat ook die macht niet. Een macht die hij, zolang het kan, op deze aarde zal blijven gebruiken. De namen die de schrift hier voor de Satan gebruikt, duivel, Satan, verleider van de wereld, en het andere delen weet het wel, mensenmoordenaar vanuit de beginnen, aangrijpende benamingen, dat is zijn werk, dat doet hij. Dat doet hij tot op de dag van vandaag. Duivel wil zeggen, hij die belastert. Hij die verdacht maakt. Hij die tegen elkaar opzet. Hij die bedriegt. Het Griekse woord diabolos. Letterlijk is daar de betekenis van. Hij die alles door elkaar heen wil gooien. De Satan heeft maar één ding op het oog. Hij wil disharmonie. Hij wil geen harmonie. Hij wil kwaad spreken. Hij wil geen vrede. Hij wil oorlog. Hij wil strijd. Satan, tegenstander van God. Hij die kinderen van God aanklaagt en beschuldigt. Niet alleen voor God, maar ook hoe kan hij in het eigen geweten, in u, in jou en in mijn geweten, geen lastelijke gedachten gooien en werpen. Dingen waar je niet aan wil denken, die komen zomaar in je op. De Satan belast het je. Maar ook aangaande het evangelie. Hoe kan hij niet de gedachten in je werpen? U? Jij? Denkt u dat het evangelie voor u is? U? Jij? Je bent toch veel te zondig. Ga eerst je leven maar eens verbeteren. Wat kan hij bovenop je zitten om je aan te klagen en je te beschuldigen? De belofte voor de Bijbel, voor jou? Dat denk je toch zeker zelf niet? Nee, dan moet er eerst dat en dat en dat aan je gebeurd zijn. Geloven, nee, maar dat gaat zomaar niet. Hij is de verleider die de wereld ook verleidt. En zijn misleiding is bewust. Hij wil u, jou en mij bewust op het verkeerde been zetten. Door Gods woord verkeerd te gaan gebruiken. Zoals ook in het paradijs. Wat zei hij als eerste niet tegen Eva? Is het niet dat God gezegd heeft dat jullie van al die bomen niet mogen eten? Maar dat had God juist helemaal niet gezegd, het was andersom. Zo wilde Satan disharmonie, misleiding geven, ook aan de christelijke gemeente, door valse leringen in de kerk te brengen, valse profeten te sturen, of door ons te laten denken, ach, zit daar nou zoveel zonde in, dat valt toch zeker wel mee? Ja, dat popliedje, ik weet het wel, de woorden zijn niet goed, maar ik luister alleen maar naar de melodie. Satan probeert op die wijze ons te beïnvloeden. Ons in zijn macht te krijgen dat we niet denken aan God en zijn Christus. Dat we wandelen in zijn wegen. Daarom ook je oproep van een Petrus. Zijt nuchter en waak, zegt Petrus. Want uw tegenpartij, hij is niet met ons. Ja, als we ons niet bekeerd hebben, is hij wel met ons. Dan wil hij ons wel leiden en helpen. Want uw tegenpartij, zegt Petrus, hij moet onze tegenpartij worden, die Satan, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En dat is een activiteit, die zal die volhouden tot de laatste dag toe. Daarom is er nu alle reden, zoals Johannes dat in het visioen ziet, om vreugde te bedrijven voor hen die in de hemel zijn. Gij hemelen en die daarin wonen, gij engelen, Michaël en Gabriel, gij verlosten, en ziet eens in uw gedachten staan, Abraham, Job, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, en zoveel meer, vreugde te bedrijven, omdat de Satan, de verklager van onze broederen, definitief uit de hemel is verwijderd. Ze staan daar om Christus alle lof en alle eer toe te zingen. Onwillekeurig denken we aan Psalm 24, waar de priesters aan de beide kanten staan van de tempelberg, de berg Sion, waardoor de ark wordt gevoerd als die teruggaat naar het heiligdom. Als de ark door David is teruggebracht, en wat zingen ze dan? Heft uw hoofden op, gij poorten en verheft u. Gij eeuwige deuren waar de koning der ere inga. Wie is hij? Wie is deze koning? Het is de koning der ere. Het is de Heere der heerscharen. Grote blijdschap vervult deze hemelbewoners. Want de Satan, de verklager van hun broederen, zal nooit meer daar gezien worden. Hij is uitgeworpen. Zijn aanklachten verliezen al hun waarde. Verliezen al hun kracht. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Door zijn verzoening, door voldoening. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. In het bijzonder voor de oud-testamentische gelovigen was de Satan die grote aanklager. Hij klaagt ze aan bij God. Ik heb je op al even genoemd. Maar dacht u dat de Satan niet in de hemel te vinden was toen David gevallen is in de zonde met Batseba? Om hem te beschuldigen? Is dat nou die man naar Gods hart? Kijk eens wat voor zonde hij gedaan heeft. Satan begonnen in Genesis en niet mee gestopt en hij zal er niet mee stoppen ook. Maar in de hemel mag hij niet meer komen. Voor de troon van God zal hij niet meer gevonden worden. Zijn aanklager is daar geweest, een continu aanklager. Aanklager van al die oud-testamentische gelovigen. De oud-testamentische gelovigen zijn zalig geworden op grond van de belofte dat Christus voor hen zou voldoen. Het macht van het koningschap van Christus heeft macht en kracht voor zowel de oud-testamentische en de nieuw-testamentische gelovigen. Want juist nu op Golgotha is die onbetaalde rekening, de belofte van de vervulling voltooid. Daar heeft Christus het uitgeroepen. Het is volbracht. De straf gedragen en de zonde betaald, gemeente. En in de hemel had Christus de vruchten van het volmaakte werk wat hij gedaan heeft zien aan de eeuwige Vader. En de Satan heeft daardoor geen grond meer voor al die beschuldigingen. In het Oude Testament kon hij nog denken dat het heilswerk van Christus zou kunnen mislukken. Na Golgotha, na hemelvaart, na Pinksteren is het niet meer mogelijk. De gesloten hemel door u en mijn zonde is een geopende hemel geworden. De hemel is geopend omdat hij opgevaren is. Omdat hij gegaan is. En omdat hij nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Hij is daar om plaats te bereiden voor de zijnen. In het huis van zijn Vader, zegt hij het zelf, zijn vele woningen. Anders zou ik het wel gezegd hebben als het niet zo was. En nu hebben wij een grote hoge priester in de hemel die voor u bidt. Hij is daar om zijn kerk te bewaren, zijn kerk te vermeerderen. Zondaren kunnen nu ingaan in dat koninkrijk. Voor hemelvaart en voor Pinksteren was het heil alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Pinksteren doorbreekt die grenzen. Nu is de zaligheid voor heel de wereld. De verkondiging van het evangelie zal als een olievlek gaan over heel de wereld. Daarom mag vanmorgen ook in de 21ste eeuw hier dat evangelie verkondigd worden. Het evangelie van vrije genade. Dat God zondaren opzoekt in zijn opzoekende liefde. En dat hij tot u komt met zijn genade. En dat hij tegen u zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar dat zij zich bekeren en leven. De geest en de komst van de geest doorbreekt grenzen, taalgrenzen, landsgrenzen. Zo laat ons dan toch toegaan. Met alle vrijmoedigheid op de troon der genade om geholpen te worden te bekwamer tijd. Bij de hemelvaart van Christus en bij de ingaan van Christus in de hemel die laatste grote strijd. Maar de Satan is uitgeworpen. Hij kan de gelovigen niet meer aanklagen. Wie zal er nu beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God. En er zal geen verdoemenis meer zijn voor hen die in Christus Jezus zijn. De overwinning behaald door Michaël en zijn aartsengelen en zijn engelen. En Michaël kon deze overwinning behalen omdat er achter hem stond een koning die in de hemel gekomen is. Omdat Christus daar stond in zijn overwinningsheerlijkheid. En zij zingen Christus nu eeuwig lof, eer en dank toe. Want zij zullen daar zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Christus heeft overwonnen met zijn bloed. Christus is de grote koning. En daarom is het voor ons allemaal zo noodzakelijk, jongens en meisjes, gemeend in dit leven. Om te mogen weten dat je ziel gereinigd is door het bloed van dat Lam. Want eenmaal geboren, gewis verloren. En gewassen in zijn bloed wil zeggen, voor de tweede keer geboren, wedergeboren. Voor de tweede keer geboren wil zeggen, Dan ziet God u niet meer aan in uw zonde en in uw ongerechtigheid. Maar dan gaat hij u aanzien in het bloed van het Lam van God. Dan gaat hij u aanzien in zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Al de zonde gedaan. Weggedaan. In een zee van eeuwige vergetelheid. God komt er nooit meer op terug. En misschien zijn er vanmorgen wel een jongen of een meisje die hier met een heilbegeerig hart zitten, die ernaar verlangen om hem te kennen, die het niet weten en die ook niet weten waar ze het zoeken moet, die het misschien in hun hart uitroepen met alle schuchterheid: geef mij toch die Jezus, want buiten Jezus is geen leven. Tegen hen wil ik vanmorgen zeggen: ga toch in alle vrijmoedigheid naar hem toe. Want er is een geopende weg. Mag ik dan zomaar naar hem toe gaan? Hoe zit het dan met mijn zonde? Zeker, om onze zonde zal de Heer nooit omheen gaan. Daar zijn onze zonden te ernstig voor, te walgelijk voor. God zal onze zonde zeker niet door de vingers zien. Zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid staan dat niet toe. Maar in de weg naar hem toe, in het vluchten naar Jezus Christus, gaat hij u in die weg onderwijzen. Gaat hij u laten zien wie u bent, zondaar in zijn ogen. Maar gaat hij u ook laten zien wie hij wil zijn, juist voor die zondaar. Hij gaat u onderwijzen. Hij gaat u leiden op de weg, zoals God al zijn kinderen leidt, zoals hij dat wil. Roep hem daarom toch aan in uw nood, in uw zielsverdriet. Want met hemelvaart is de weg naar de hemel een geopende weg. En die weg is Jezus Christus alleen. Daarom is er vreugde, blijdschap in de hemel. Dat brengt ons bij de derde gedachte: smart op aarde. De vreugde in de hemel geeft een wee op de aarde en de zee. Want zoals ik u al gezegd heb, ondanks dat de Satan een nederlaag heeft geleden, is zijn macht nog steeds heel erg groot. Wee u, zegt de schrift, die de aarde en de zee bewonen. De aanklager van onze broederen mag dan wel uit de hemel geworpen zijn, maar hij is naar de aarde gegaan. Wee als een uitroep van smart, van afkeer. Want de overwinning in de hemel heeft voor de aarde grote gevolgen. Het wijst op de vervolging van de kerk. Vers 13 en 17 van dit hoofdstuk beschrijven dat. En dan staat erbij dat de Satan een grote toren heeft. Hij is woedend omdat zijn laatste aanval op de hemel mislukt is. En die woede is niet voor een poosje van: wij mensen kunnen even kwaad zijn en dan is het over. Maar hier, het Griekse woord dat gebruikt wordt, betekent continuïteit. Hij is constant woedend. En die woede, die gaat hij koelen op de vrouw. Die woede gaat hij koelen op de gelovigen van God op deze aarde. De vrouw, het eerste teken wat Johannes zag. Een beeld van kerk en gemeente, van alle die geloven. Zij die zwanger waren van de belofte van de komende Christus. Zoals de oud-testamentische geloven en profeten het ook verkondigd hebben. In Jesaja en Jeremia, waar ze gezien hebben dat het kind zal gaan komen. Oud-testamentische gelovigen, de nieuw-testamentische gelovigen zullen vervolgd gaan worden. De slag in de hemel is verloren. En in blinde woede gaat hij zich storten op de volgelingen van dat kind. De Satan, een briesende leeuw, zoals ook Petrus zegt. Want hij weet dat zijn tijd nog maar kort is. Want als we de kerkgeschiedenis nagaan, weten we dat de kerkgeschiedenis een geschiedenis van lijden is. Het begint al in het boek Handelingen. Christus is nog maar net opgenomen in de hemel. En dan leeft het al van Petrus en Johannes, dat ze op het tempelplein gevangen genomen worden. En waarom? Omdat ze de opstanding van Jezus Christus verkondigen. En vlak daarna lees je van Stefanus dat hij opgepakt wordt en ter dood wordt veroordeeld. En vanaf de hemelvaart, vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, tot de dag van vandaag wordt de kerk vervolgd, verdrukt. Dan hier, dan daar. Altijd zijn over heel de wereld christenen die met gevaar voor hun eigen leven samenkomen om het woord van God te horen. Want met een nimmer aflatende ijver gaat die Satan door. Want hij weet, mijn tijd is nog maar kort. Want ook bij de wederkomst van Christus zal hij zijn eeuwige oordeel ontvangen. En zal hij geworpen worden in die poel, die brand van vuur en van zilver. Van vuur en van zwavel. En daar zal hij gepijnigd worden dag en nacht. Tot in aller eeuwen eeuwigheid. En dat gegeven drijft de Satan voort om christenen te gaan vervolgen en te verleiden. Hij weet dat voor hem geen verlossing mogelijk meer is. Daarom wil hij in zijn definitieve ondergang zoveel mogelijk mensen meenemen naar diezelfde ondergang. Satan, bestaat hij? Veel in kerk en samenleving twijfelen aan hem. Maar onderschat zijn macht en zijn kracht niet. Hij wil uw ziel, maar niet om te behouden. Wat biedt de Satan, kerk en wereld allemaal niet? Ondermijning van christelijke waarden en normen. Totdat ze niet meer zijn en godsdienst uit de samenleving wordt weggedrukt. Werk van de geestelijke boosheden in de lucht. Hij geeft ons een overdreven gerichtheid op het materiële, geld en goed. Daar probeert hij mee christenen en de wereld eens in band te houden. Hij geeft ons overmatige aandacht en misbruik van genotsmiddelen. Nou ja, een enkele. Alcohol, drugs, seksualiteit en in sommige gevallen ook wel muziek. Staande blijven als christen is er ook een strijd. Vandaar dat er ook wordt gesproken over de wapenrusting Gods. Om staande te blijven. En want het kan niet in eigen kracht. Het kan alleen als we in Christus Jezus zijn. Slechts als we gewassen zijn in het bloed van deze Messias, van deze koning. En het kruis achter hem aandragen, kunnen we staande blijven. Als we in onze strijd hem om hulp vragen in het gebed. Want waar moeten we anders heen? Zoals Petrus ook heeft opgemerkt, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Vers 11 spreekt ons van dat de gelovigen zijn die hun leven niet hebben lief gehad tot in de dood toe. Dat zijn nou degenen die hun leven gelaten hebben om het getuigenis van Jezus Christus. Ze zijn getrouw gebleven wat er in hun leven en ook zo overkomen. We zouden kunnen denken aan de martelaren. Want zij leefden uit het offer van Christus. Ze hebben de consequenties gedragen dat ze hem willen volgen. De Satan probeert ons te verleiden. Nou ja, via reclame. Ons te wijzen dat het uiterlijk van mensen zo belangrijk is. Het moet mooi zijn, het moet flitsend zijn, het moet vlot zijn. Allemaal zaken waarin probeert hij ons in zijn macht te krijgen. Maar gemeente, het gaat niet om u en mijn buitenkant. Het gaat om onze binnenkant. Scheur uw hart en niet uw klederen. God ziet het hart aan. En hij vraagt het ook vanmorgen. Is dat hart van u, van jou, van mij, gereinigd door het bloed van Christus? Martelaren hebben hem lief gehad. Martelaren die zijn staande gebleven. Omdat ze gereinigd waren in dat bloed. Het moet er maar in je leven op aankomen. Te staan voor de zaak van Christus. En gedood worden. Hoe zullen wij dan staan? De bekende bisschop Polycarpus, ambtsdrager van de gemeente in Smyrna. In de tijd van vervolging van deze gemeente moest hij van de Romeinse bestuurder, de proconsul, zijn geloof in Christus herroepen. Maar Polycarpus deed het niet. Toen zei deze proconsul, ik zal u laten verbranden als de wilde dieren u niet bang maken. En toen komt dat antwoord van Polycarpus. U dreigt met vuur als slechts een uur brandt. Maar weet van het vuur, van het komende gericht, dat eeuwig zal branden voor de goddelozen. Zou ik mijn koning en mijn zaligmaker lasteren, die ik al 86 jaren dien en die mij nog nooit enig onrecht heeft aangedaan? En Polycarpus, hij stierf de marteldood. Gemeente, Christus is opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God. Er rest ons nog één heilsfeit. Hij is opgevaren naar de hemel en een wolk nam hem weg. En de engelen zeiden, op dezelfde wijze zal hij terugkomen. Hij zal terugkomen met de wolken van de hemel. Openbaring 1 spreekt er ook over. En dan zal iedereen hem zien als hij terugkomt. Dan zal hij gaan oordelen de levenden en de doden. Dan zal ook de overwinning op de aarde zijn definitieve gestalte krijgen. Want er zal komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Daar is voor de Satan geen plaats meer. Die wordt voor eeuwig zijn plaats gewezen naar de buitenste duisternis. Daar zal hij eeuwig blijven. En dan gaan de boeken open. Het boek van Gods alwetendheid en het boek van het leven van het Lam. Dan zal de koning van de kerk een rechtvaardig oordeel vellen. Hoe zal het voor jou, voor u uitvallen? Zoek toch in uw leven antwoord op die vraag. En waar is nou het antwoord op die vraag? In Jezus Christus. Hij heeft de overwinning behaald. Gemeente, jongens en meisjes. Wat een geweldig toekomstperspectief. Wat een troost voor hen die in hem geloven. Die hem hebben gezien. Al is het misschien maar uit de verte. Met het oog des geloofs. Die hem hebben gezien vanuit de schriften. Toen de Heilige Geest op hem wees. Als de enige die het leven kan geven tot in alle eeuwen eeuwigheid. Toen hij gezien werd in zijn heerlijkheid. Toen hij gezien werd in zijn gepastheid en zijn dierbaarheid. Toen aan hem alles, maar dan ook alles begeerlijk werd. Jongens en meisjes, wat is er nu op tegen? Om deze zaligmaker te zoeken. Wat is er nou op tegen? Om je leven in zijn dienst te besteden. Hij wil je het eeuwige leven geven. Want zalig zijn zij die geschreven staan in het boek des levens des Lams. Zij mogen ingaan in het koninkrijk der hemelen, wat voor hen is weggelegd. Maranatha. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen, dan doen we dat bij Psalm 68. 68, het 16e en het 17e vers. Gij koninkrijken, zing Gods lof. Hef psalmen op dat hemel of vanuit zijn troon en woning, waar hij bekleedt met eer en macht, zijn sterke stem verheft met macht en heerst als Sions koning. En wat er verder volgt uit 16 en 17 van Psalm 68. Thank you. We zullen danken en bidden. Heer in de hemel, wij zeggen u dank dat we vanmorgen in alle rust naar uw woord mochten luisteren. Een aangrijpend gedeelte uit de openbaring aan Johannes, waarin ons getekend werd de strijd in de hemel, maar ook de geweldige overwinning. En dat er nu op de aarde de strijd nog gaat, maar dat u niets uit de hand loopt. Dat alle dingen bij u vast liggen en dat u eenmaal terugkomt. En er zal er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dan zal het oorspronkelijke van de schepping weer hersteld zijn. En dan zult u heersen tot aan de uiterste einde van de aarde. Heere, schenk ons toch dat geloof. Dat geloof wat nodig is om in te gaan in dat koninkrijk. Wilt u komen met uw Heilige Geest? Doorwaaien onze harten. Wilt u de naprediker zijn? Van al hetgeen wat gezegd is, als zijnde uw woord. Wilt u het verkeerde, het boze en het kwade wegnemen? Wilt u het zegenen? We denken ook nog aan de belijdeniskategezanten hier. 12 in getal. Die belijdenis van het geloof afleggen. Heren, wilt u hen nabij zijn? Als zij het woord, het ja-woord uitspreken voor God en zijn heilige gemeente. Geest, dat moment, het werk van de geest in het hart, om daar met volle overtuiging ja op te zeggen, te belijden dat Jezus Christus hun Heere en Heiland is. Heb dank dat u heeft doorgeholpen en wilt u met de gemeente zijn als ze naar huis gaat, wilt u bewaren en sparen en ook vanmiddag weer geven dat ze in alle getrouwheid weer op mag komen als weer uw woord uitgaat. Heren, wij vragen dit alles. Niet omdat wij het zouden verdienen, maar alleen op grond van de zoen- en kruisverdiensten van onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Als slotzang gemeente Psalm 72, het 10e en het 11e vers, dan zal naar zoveel gunst bewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. En wat er verder volgt uit het 10e en het 11e vers van Psalm 72.
Thank you.
verheft uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.